gaan vandaag verder in het voorlaatste hoofdstuk van het boek Richteren. De laatste keer hebben wij stilgestaan bij toch wel een zeer gruwelijk hoofdstuk uit de Bijbel. Dus kunnen we hier dan ook op stilzetten of uitzetten als we dat niet gedaan hebben. Waar deze Levitische man, die daar in de stad Gibea kwam met zijn bijvrouw, nadat hij die was gaan terughalen, omdat zij was weggelopen, en dat daar die inwoners hem wilden aanranden, maar dat dan uiteindelijk hij zijn bijvrouw gegeven heeft, en heel de nacht is die vrouw misbruikt geweest, en dan in de ochtend kruipt zij half dood naar het huis waar haar man was, en daar sterft zij. Als dan die man opstond, ziet hij zijn vrouw daar liggen en zegt, kom, sta op, hè, we gaan door. Maar uiteindelijk bleek zij dood te zijn en hij snijdt zijn vrouw in 12 stukken en stuurt die dooruit heel Israël die stukken. En vandaag gaan we dan ook zien, we hadden ook in de schriftlezing gezien van de zondag, hoofdstuk 20, dat wat het gevolg is of wat er verder gaat gebeuren, want natuurlijk al die stukken komen bij die stammen in Israël, eruit heel Israël, en wat doet dat met de Israëlieten? En dat zullen we vandaag zien in hoofdstuk 20. En hoofdstuk 21 is eigenlijk ook nog een vervolg op dat verhaal, maar vandaag zullen we hoofdstuk 20 gaan behandelen, vers 1 tot en met 3. Toen trokken al de Israëlieten uit, van Dan tot Beersheba, en ook uit het land Gilead kwam de vergadering als één man samen bij de Heere te Mizpa. En de hoofden van het gehele volk, van alle stammen van Israël, namen de leiding over de gemeente van het volk Gods, 400.000 man voetvolk, die het zwaar konden voeren. De Benjaminieten hoorden dat de Israëlieten naar Mizpa waren getrokken. De Israëlieten nu zeiden, vertelt ons hoe dit kwaad gebeurd is. Dus ze zijn er niet blij mee. Die stammen, het hele volk van Israël, heeft die stukken van die vrouw gekregen. En ze zijn er niet blij mee. En ze willen weten, hoe is dit kwaad kunnen gebeuren? En ze vragen dat op de eerste plaats aan de man zelf. Maar ook uiteindelijk aan de Benjaminieten. En wat we toch zien is, hoewel we vorige keer ook hebben stilgestaan bij de gedachte. We leven in een tijd dat iedereen doet wat goed is met zijn eigen ogen. Toch hebben ook mensen die goed doen wat in hun eigen of mensen die doen wat in hun eigen oog goed is, hebben ook een standaard van goed en kwaad. Iedereen heeft een standaard van goed en kwaad, waar je ook leeft. Iedereen heeft wel iets, of een maatschappij, of waar je ook zijt. Iedereen heeft een bepaalde standaard waarvan hij zegt, dit is goed en dit is kwaad. Dat heb je bij gelovige mensen en dat ook bij ongelovige mensen. En dit is voor het volk van Israël, hoewel zij leefden in een tijd waar iedereen zijn eigen goesting deed, dit is een brug te ver. Ik las vandaag nog in de krant, in Duitsland is er een man die komt voor en die had zijn vrouw gedood omdat hij ergens ontrouw had vastgesteld of een vermoeden van ontrouw had. En hij vond, of hij geloofde dat hij het recht had om zijn vrouw te doden. Daar waar hij vandaan kwam, in Irak meen ik, daar is dat oké om dat te doen. Daar is dat de standaard van goed en kwaad. Natuurlijk kom je in Europa, is er een heel andere standaard van goed en kwaad. Daar mocht je niet zomaar uw vrouw doden, omdat jij dat vindt. En waar je ook zijt, iedereen heeft dus een bepaalde standaard, een bepaald gedrag, een bepaalde norm, waarvan die zegt, dit is goed en dit is slecht. En dat kan uiteindelijk ook variëren. Dat kan variëren van mens tot mens, dat kan variëren van volk tot volk, dat kan zelfs variëren van tijd tot tijd. Want wat vandaag acceptabel is, ziet je ook vaak, dat was pak 50 jaar of soms zelfs 30 jaar terug, of soms zelfs 10 jaar terug in België niet acceptabel. Tijden veranderen en normen veranderen. En dat is dan ook een belangrijke vraag waar wij eigenlijk even over willen nadenken. Welke standaard hanteren we? Want dat is een probleem voor mensen die niet in God geloven. Natuurlijk, wij zeggen, voor ons is er een absolute waarheid en Gods woord is de waarheid. En God bepaalt de normen van wat kan en wat niet kan. Maar voor een ongelovige, wat is de waarheid? Als die Irakees zegt, ik mag mijn vrouw doden en een Duitse overheid zegt, nee, je mag dat niet. Wie is de Duitse overheid om te bepalen dat die man dat niet mag doen? Maar andersom ook. Wie is die man dat die mag zeggen dat de Duitse overheid fout is? Dat is het probleem wat je krijgt als je niet in God gelooft. Als er geen absolute standaard van goed of fout is. Want wie maakt de ene mens beter dan de andere? Wie maakt de ene mens rechter over de andere mens? Niemand. En dat is de hypocrisie van ongelovigen. Maar Israël heeft dus een standaard van goed en kwaad. En zij vinden ook dat wat die Benjaminieten gedaan hebben, dat dat kwaad is. En zij vragen, hoe is dit gebeurd? Wel, die Levitische man, die gaat daar een antwoord op geven in vers 4. Daarop antwoordde de Levitische man, de man van de vermoorde vrouw, en zeide, ik kwam met mijn bijvrouw te Gibea, dat tot Benjamin behoort, om haar te overnachten. Toen namen de burgers van Gibea een vijandige houding tegen mij aan, en omsingelden desnachts het huis met boze bedoelingen tegen mij. Zij waren van plan mij te doden, en mijn bijvrouw hebben ze zo verkracht, dat zij stierf. Ik nam toen mijn bijvrouw en sneed haar in stukken en zond haar rond door het gehele gebied van Israëls erfdeel, want zij hadden een gruwel, een schandelijke dwaasheid in Israël begaan. Nu dan, of nu zet gij alle hier Israëlieten, geeft hier uw mening en raad. Tot hier, tot vers 7. Is u iets opgevallen, als je vorige keer goed hebt opgelet, wat deze man doet? Hoe waren de feiten van de gebeurtenissen de vorige keer? Ze kwamen in Gibea. Ze wilden hem verkrachten. Ze wilden hem niet op de eerste plaats doden. En hij samen met zijn gastheer zeiden van, of wie het dan precies was, hebben gezegd, dat is niet heel duidelijk. Maar het lijkt er wel op dat het de Levitische man zelf was. Zegt, hier pak mijn bijvrouw maar. En hij geeft die bijvrouw om verkracht te worden heel de nacht. Maar hij zegt de feiten hier even iets anders. Want, wat zegt hij? Hoe, en dat doen wij soms ook. Ik denk soms vaker dan dat we willen. De feiten opsommen en net datgene weglaten wat ons slecht zou doen lijken. En datgene zeggen wat de andere slecht doet lijken. Dat doen wij soms ook. En dat is wat deze man doet. Want hij zegt niet de hele waarheid. Hij zal misschien niet helemaal liegen, maar hij vertelt ook niet alles wat hij... Al de feiten vertelt hij niet. Hij verdraait de waarheid zo. En dat is eigenlijk de gemakkelijkste manier om te liegen. Niet alle feiten zeggen. Halve feiten zeggen. Want wat zegt hij? Ze waren van plan mij te doden. Dat was niet een opzet. En de bijvrouw hebben ze zo verkracht dat zij stierf, dat is waar. Maar hoe het kwam dat die bijvrouw zo verkracht was, dat zegt hij er niet bij. En dan zegt hij, ja, ik heb mijn bijvrouw in stukken gesneden en uiteindelijk rond het hele gebied van Israël gestuurd. Dus dan moeten wij ook oppassen. Dat wij ons niet zo laten beïnvloeden. En ik betrap mijn eigen daar ook wel regelmatig op. En dan moet je echt een oefenen. En voor jezelf ook van overtuigd zijn. Als ik iets zeg, moet ik de waarheid spreken. En als ik iets zeg, moet ik alle feiten zeggen. En ook al zijn de feiten in mijn nadeel... Ook al zijn de feiten niet zo rooskleurig, dan had ik maar moeten zorgen dat de waarheid iets anders was dan wat ze werkelijk is. Maar ik denk dat het wel eigen is aan mensen, daarom niet natuurlijk te rechtvaardigen, maar dat we dat doen. De fouten van een ander, daar zijn we vlug van om die uit te vergroten, maar onze eigen fouten die verbloemen we vaak. En dat is wat deze man ook doet. Maar dat is niet goed. En uiteindelijk in het leven van een gelovige hoort dat niet te zijn. De gelovige moet altijd... de waarheid spreken. Hoe is de reactie van het volk, vers 8 tot 11? Daarop stond het gehele volk als één man op en zeide, niemand van ons zal naar zijn tent gaan, niemand van ons zal naar zijn huis terugkeren. Dit is wat wij Gibea zullen aandoen, er tegen optrekken, volgens het lot. Wij zullen uit alle stammen van Israël, van elk 100 mannen 10, van elk 1000 100 en van elke 10.000 1000 mannen nemen, om teerkost voor het volk, voor het krijgsvolk te halen, om na hun komst met Gibea te Benjamin te doen, zoals het past bij de schandelijke dwaasheid die het in Israël begaan heeft. Zo verzamelden zich alle mannen van Israël als één man verbonden tegen de stad. Die andere stammen komen tot de conclusie, dit is fout. En dit is zo fout dat daartegen moet worden opgetreden. Dit kunnen we niet zomaar aanvaarden. Dit kunnen we in Israël niet zomaar tolereren. Dit kunnen we in Israël niet zomaar toelaten en doen alsof het niet gebeurd is. En dat is ook hun conclusie. En dat beslissen ze ook als één man beslist daartegen op te treden. Vers 12. De stammen van Israël zonden nu mannen door de gehele stam Benjamin met de boodschap: wat is dat voor een kwaad dat onder u gebeurd is? Nu dan levert die mannen die nietswaardige te Gibea uit, opdat wij hen ter dood brengen en het kwaad in Israël uitroeien. Maar de Benjaminieten wilden niet luisteren naar de stem van hun broeders, de Israëlieten. Integendeel, de Benjaminieten uit de andere steden verzamelden zich te Gibea om ten strijde te trekken tegen de Israëlieten. Op die dag werden de Benjaminieten uit de andere steden geteld, 26.000 man die het zwaar konden voeren, behalve de bewoners van Gibea, waarvan geteld werden 700 uitgelezen mannen. Van al dit krijgsvolk waren 700 uitgelezen mannen linkshandig, en ieder van hen slingerde met een steen tot op een haar, zonder te missen. Ook de mannen van Israël werden geteld, behalve Benjamin, waren het 400.000 man die het zwaar konden voeren. Deze alle waren krijgslieden. De Israëlieten braken op en trokken naar Bethel, waar zij God raadpleegden en zeiden: wie van ons zal het eerst ten strijde trekken tegen de Benjaminieten? En de Heere antwoordde: Juda eerst. Israël, die stammen die besloten hebben om dit onrecht niet toe te laten, sturen de boodschap naar de stam van Benjamin door een heel gebied heen van: oké, geef ons die mannen die het kwaad gedaan hebben. En wat zou je denken van een rechtvaardig iemand, of van een rechtvaardige stam of een rechtvaardig volk? Ja, tuurlijk, hier zijn die mannen, die hadden dat nooit niet mogen doen. Maar hoe reageren de Benjaminieten? Ze gaan nog verdedigen wat die mannen gedaan hebben. Integendeel, ze gaan nog hun zwaard trekken en 26.000 man uit de stam van Benjamin en dan nog eens 700 uit de stad van Gibea trekken ten strijde tegen het volk van Israël. En wat doen de Israëlieten? Die 400.000 man, ik zou me toch vrij gerust voelen, 400.000 tegen 26.700, dat is een gedane zaak, daar valt niks aan te veranderen, die strijd is op voorhand al gewonnen, zou je denken. Meer nog, wat doen ze in vers 18? De Israëlieten braken op, ze gaan naar Bethel en ze raadplegen God. En wat vragen ze God? En ik ga er even de nadruk op leggen. Wat vragen ze God? Ze vragen: wie van ons zal het eerst ten strijde trekken tegen de Benjaminieten? Vind je dat een goede vraag? Vind je dat een terechte vraag? God zegt: Juda eerst. God heeft dat gezegend, is dat oké? Okay? Wel, herinner je nog, als we de schriftlezing hebben gehad, ze gaan eerst twee nederlagen leiden. De Israëlieten, die het onrecht willen wreken, die het juiste willen doen. Ze raadplegen God, God zegt Juda eerst, en toch gaan ze twee nederlagen leiden. Maar in hoofdstuk 1 hebben ze God ook geraadpleegd, toen ze het land moesten innemen. En dan vragen ze ook, wie van ons zal het eerst tegen de Canaanieten optrekken en strijden. En in vers 2 zegt God: Juda zal het eerst optrekken en tegen hen strijden. Wel, wat gebeurt er nu? Het grote verschil van toen was dat God hen gezegd had: ga naar het land Canaan en verover het land Canaan. En sla alles met de ban. En omdat God dat gezegd had, kwamen zij met de vraag, in Richter 1, vers 1 en 2, wie van ons zal het eerst in strijd trekken? Wat missen we nu? Ze raadplegen God wel, maar ze zeggen tegen God: wie van ons gaat ten eerste ten strijde trekken? Maar ze vragen niet: God, is het goed dat wij ten strijde trekken tegen de Benjaminieten? En God zegt: Juda eerst. In vers 19 lezen we: toen braken de Israëlieten de morgen op en legerden zich te Gibea. Waarna de mannen van Israël ten strijde trokken tegen Benjamin, de mannen van Israël stelden zich in slagorde tegen hen op bij Gibea. De Benjaminieten trokken echter uit Gibea op en velden op die dag uit Israël 22.000 man ter aarde. Maar de krijgslieden De mannen van Israël vermanden zich en schaarden zich wederom een slagorde op de plaats waar zij zich de vorige dag hadden opgesteld. En de Israëlieten gingen heen en weenden voor het aangezicht des Heeren tot aan de avond, waarna zij de Heeren vroegen, zal ik wederom ten strijde trekken tegen de zonen van mijn broeder Benjamin? En de Heeren zeiden, trek tegen hen op. Toen echter de Israëlieten op de tweede dag dicht bij de Benjaminieten gekomen waren, trok Benjamin hen op de tweede dag uit Gibea tegemoet, en zij velden onder de Israëlieten nog 18.000 man ter aarde, deze allen hadden het zwaard gevoerd. Wat gebeurt er? Tot twee maal toe trekken ze uit. Ze hadden God geraadpleegd, God zegt Juda eerst, en 22.000 man op die eerste dag van de Israëlieten gesneuveld. Hoe denk je dat de stam van Benjamin zich gevoeld zou hebben? Wij verdedigen onze nietswaardige lieden, die daar een vrouw hebben mishandeld en verkracht en vermoord. En we winnen ook nog van die 400.000 man. En de tweede dag is de Elvermand zich, staat er. Ze gaan opnieuw naar God, ze wenen bij God, van God, hoe kan dat? En ze zegt, God, zal ik opnieuw ten strijde trekken tegen mijn broeder Benjamin? En God zegt, trek tegen hem op. En opnieuw leiden ze een nederlaag. 18.000 man gesneuveld. Vers 26. Daarop trokken alle Israëlieten het gehele volk op en kwamen te Bethel. Daar bleven zij wenen voor het aangezicht des Heren, vasten op die dag tot de avond en offerden brandoffers en vredeoffers voor het aangezicht des Heren. En de Israëlieten raadpleegden de Heren en die dagen stond daar de ark van het verbond Gods. En Pinchas, de zoon van Eleazar, de zoon van Aaron, deed in die dagen voor hen dienst. En zij zeiden, zal ik wederom ten strijde trekken tegen de zonen van mijn broeder Benjamin, of zal ik daarmee ophouden? En de Heere zeiden, trek op, want morgen zal ik hen in uw macht geven. Herinner u zondag, als we Aaron hebben de dood van Aaron hebben besproken, hoe hij zijn zoon, hoe zijn zoon Eleazar opvolgde. Wat het is de zoon van die Eleazar, Pinchas, die op dit moment de hoge priester is in het land Israël. Dus dan geven we ons ongeveer een tijdsidee, of van welke tijd dit zich afspeelde, dit verhaal. Maar op die derde dag, na die tweede nederlaag, is het volk zo hard aan het wenen, want ze snappen het niet. En ze doen iets anders. Wat doen ze nu anders? Ze gaan vasten. Wat doen ze nog anders? Ze gaan offers brengen aan God. Het grote verschil lijkt mij, tussen die eerste twee keren en die laatste keer is, het ging die laatste keer om God en niet om wat zij wilden. Want de laatste keer vragen ze ook, willen we ten strijde trekken? Of willen we daarmee stoppen? En dan zegt God, trek op, want ik ga ze nu macht geven. En ik denk dat is voor ons een belangrijke les die wij daaruit moeten trekken. Als wij bidden, zijn wij ook regelmatig zo in ons gebed. Dat wij tegen God zeggen wat er gaat gebeuren. Dat wij tegen God op voorhand zeggen, God, dit is het wat ik wil. En wij geven God niet de optie. Maar God, is dit wel wat jij wil? En dat is wat Israël doet. En het is dat op de laatste, op de derde dag, als ze de God die keuze geven, dat God hen ook de overwinning gaat geven. Want hoe kan het anders zijn dat God hen een nederlaag doet lijden als ze willen strijden voor het goede? Dat kan alleen maar zijn als er iets mis was in hun idee, in hun gedachte, in hun houding. En ze vragen dus aan God, God, wat wilt jij? En dat is iets waar wij soms moeite mee hebben, want wij hebben het allemaal uitgetekend voor ons eigen, wat wij vinden dat God voor ons moet willen. Maar dat is verkeerd. Het gaat om wat God wil voor ons. En als wij iets aan God vragen, moeten we God ook de ruimte geven en aan God de keuze laten. En niet wij die de keuze voor hem invullen. En dat wil niet zeggen dat we niet mogen bidden voor iets wat we willen, maar net zoals Jezus moeten we bidden, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Wij mogen vragen wat er in ons hart zit, maar zeg daarbij niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat is een les die het volk Israël op deze dagen moest leren. waar ze uiteindelijk ook twee nederdagen voor moesten lijden. En God had gezegd op die derde, of voor die derde strijddag, ik zal hen in uw macht geven. Dan zien we ook in vers 29. En Israël legde hinderlagen om Gibea. Op de derde dag trokken de Israëlieten tegen de Benjaminieten op en schaarden zich in slagorde tegen Gibea, zoals de vorige keren. De Benjaminieten rukten uit het krijgsvolk tegemoet. En wat denk je wat die dacht op die derde dag? Het is ons twee dagen gelukt. We zijn succesvol geweest. Nou, die derde dag, daar zullen ze echt veel poepje laten ruiken. Dus ze rukken uit het krijgsvolk tegemoet, vers 31. Zij werden van de stad afgesneden, maar begonnen zoals de vorige keer op de heerbanen, waarvan de ene voerde naar Bethel en de andere over het veld naar Gibea, onder het krijgsvolk slachtoffers te maken, ongeveer 30 mannen Israël. En de Benjaminieten dachten, zij zijn door ons verslagen zoals eerst. Maar de Israëlieten hadden afgesproken, laten wij vluchten en hen van de stad weglokken naar de heerbaan. Dus waren alle mannen van Israël van hun plaats opgestaan en hadden zich in slagorde geschaard te Baal Tamar, terwijl de in hinderlaag gelegde afdeling van Israël van haar plaats, de open plek bij Geba, opbrak en tegenover Gibea kwam, 10.000 uitgelezen mannen uit geheel Israël. De strijd was zwaar, maar de Benjaminieten wisten niet dat het onheil hun nabij was. De Heere deed Benjamin voor Israël de nederlaag leiden, en de Israëlieten velden op die dag onder de Benjaminieten 25.100 man, die alle het zwaard hadden gevoerd. Dit is het verschil. Als je God de keuze laat, en God geeft u het antwoord. Wat stond er in... In vers 35, de Heere deed Benjamin voor Israël de nederlaag leiden. Het maakt niet uit als dat je met 2 miljoen man tegen 10 man. In dit geval waren het 400.000 tegen 26.700. Als uw hart en uw leven niet juist is met God, als uw relatie met God niet juist is, dan mogen in de meerderheid zijn, je zult de nederlaag leiden. En het maakt niet uit als degene die het voorwerp is van uw toren, of als uw zaak waarvoor gestrijd rechtvaardig is, als uw relatie met God niet goed is, dan zult je een nederlaag lijden. En dat betekent niet dat Benjamin door God geaccepteerd werd, dat de stam van Benjamin, dat die goed bezig waren, dat het goed was dat zij voor die verkrachters en die moordenaars, dat zij streden voor hen en hen verdedigden. In geen geval. Maar het ene kwaad rechtvaardigt het andere kwaad niet. En dat is iets wat daar word je dagelijks mee geconfronteerd. Mensen die hun kwaad willen rechtvaardigen, omwille van het kwaad wat een ander doet. Of door het kwaad wat een ander doet. Het ene kwaad rechtvaardigt het andere kwaad niet. En ik denk dat dat iets is wat we hier ook kunnen zien. Israël moest zelf recht handelen. Ook al was hun zaak rechtvaardig, ze moesten recht met God wandelen. En pas toen ze God raadpleegden, op een wijze zoals het hoort, toen pas zegende God hun strijd. Ik denk dat we dat ook verschillende keren in de lessen van de koningen zijn tegengekomen. Dit principe, dat het niet uitmaakt van hoe groot uw tegenstander of hoe zwak uw tegenstander is. Als God met u is, zal hij u de overwinning geven. Maar soms kan het zijn dat God eerst aan uzelf iets wil duidelijk maken, voordat hij de overwinning geeft. En vers 36 tot het einde, daar zien we eigenlijk opnieuw het verhaal van de strijd, maar in iets meer detail. Dan zullen we even lezen tot het einde. De Benjaminieten zagen dat zij verslagen waren, terwijl de mannen van Israël voor Benjamin terugweken. Immers, zij vertrouwden op de hinderlaag die zij tegen Gibea gelegd hadden. Deden de mannen die in de hinderlaag hadden gelegen, haastig een aanval op Gibea, trokken op haar los en sloegen de gehele stad met de scherpte van het zwaard. Nu hadden de mannen van Israël een afspraak met degenen die in hinderlaag waren gelegd, dat deze een zware rookwalm uit de stad zouden doen opstijgen. Toen in de strijd de mannen van Israël zich omwenden en de Benjaminieten enige slachtoffers onder de mannen van Israël begonnen te maken, ongeveer 30 man, omdat zij dachten, ze zijn ongetwijfeld geheel en al door ons verslagen, evenals in de vorige strijd, begon de walm uit de stad op te stijgen als een rookkolom. En Benjamin keek om en zie de gehele stad ging een rook op. Toen de mannen van Israël zich omwenden, werden de mannen van Benjamin beangst, want zij zagen dat het onheil hun nabij was. Dus gingen zij voor de mannen van Israël op de vlucht in de richting van de woestijn, maar zij konden de strijd niet ontlopen. En zij die uit de steden kwamen, velden hen neer in hun midden. Zij omsingelden Benjamin, vervolgden hem rusteloos en liepen hem onder de voet tot tegenover Gibea aan de oostkant. Er vielen van Benjamin 18.000 man alle krijgslieden. En de anderen wendden zich om en vluchtten naar de woestijn, naar de rots Rimmon. Op de heerbanen hield men nog een naleving onder hen. 5.000 man achtervolgden hen tot Gidom en versloegen van hen 2.000 man. De gevallenen uit Benjamin op die dag bedroegen in het geheel 25.000 man die het zwaar voerden, en wel alle krijgslieden. 600 man echter keerden zich om en vluchtten naar de woestijn, naar de rots Rimmon, en zij bleven 4 maanden op de rots Rimmon. Maar de mannen van Israël keerden naar de Benjaminieten terug en versloegen ze met de scherpte van het zwaard, zowel mensen als vee, als alles wat aangetroffen werd. Ook al de steden die zich daar bevonden, gaven zij prijs aan het vuur. Wat valt ons op aan het gedrag van de stam van Benjamin? Zij gedroegen zich zoals de Kanaanieten. Wat zijn de andere stammen? Waar zijn zij succesvol in geweest om bijna de hele stam van Benjamin uit te roeien? Wat was de opdracht die God had gegeven toen ze het land innamen, waar ze totaal niet in geslagen zijn? Waar ze totaal niet succesvol in waren? Om de Kanaanieten met de band te slaan. Volledig, zodat zij daar konden wonen. Nu hun eigen stam, een van hun eigen volksgenoten, zich zo gedraagt zoals de Kanaanieten, zijn ze wel succesvol om zo goed als heel die stam uit te roeien. Omdat die zich gedroegen zoals de Kanaanieten. Het verhaal stopt hier nog niet bij. Volgende week zullen we verder gaan en zullen we ook zien wat er nog verder gebeurt. Maar gaan we ook zien dat eigenlijk het laatste vers van Richteren, in die dagen was er geen koning in Israël en ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. Gaan we ook zien hoe zij nog verder gaan op hun eigen tijdsinterpretatie, op hun eigen invulling van wat goed is en wat slecht is. Tot hier weer. Amen.